Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarotideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom. Deze podcast is een vervolg op podcast 248, dus als je die nog niet hebt geluisterd, luister die even eerst. Want je hebt echt wel even wat context nodig. Ik heb gisteravond podcast 248 ingesproken, vervolgens opgestuurd naar degene die de kaartlegging had gedaan en zij heeft nu weer per e-mail geantwoord. Dus dat ga ik nog eventjes bespreken. Ze schrijft dat ze met veel plezier naar mijn interpretatie geluisterd heeft en geeft vervolgens haar eigen interpretatie. Ze zegt er eigenlijk niet bij of wat ik heb gezegd voor haar nog haar interpretatie heeft veranderd of dat ze er nog op een andere manier naar is gaan kijken, dat weet ik niet. Dus ze heeft alleen gewoon haar oorspronkelijke interpretatie met me gedeeld en niet de twee samengevoegd. Dus ik denk dat ik dat nu ga proberen te doen, voor zover ik me nog kan herinneren wat ik gisteren allemaal heb gezegd. En ze mailde me daarna nog een soort van PS van, ja, wat is nou eigenlijk het antwoord op de vraag? Hè? Hebben we nu eigenlijk een, wat is nou de eindconclusie? En er is meerdere mailtjes achteraan gekomen. Even kijken hoor, eerst schrijft ze dus, wat is nu het antwoord op de vraag? Schrijft ze gisteravond laat. En vervolgens schrijft ze vanmorgen nog dat ze er een nachtje over geslapen heeft. Uiteindelijk is deze legging meer een uitlegging over het idee zelf dan een antwoord op een vraag. Een ja of nee antwoord uit deze kaarten willen peuteren is ook niet de manier. Deze legging laat me zien dat ik deze vraag nog niet moet stellen. Laat ik het idee eerst voor mezelf uitvoeren, met mezelf sparren, opgedane kennis gebruiken. Als ik het plan heb uitgevoerd, deze vraag nog speelt, kan ik hem opnieuw stellen. En ook een ander legpatroon kiezen. Het was een spontaan idee. Leuk, maar de uitvoering maakt het wat ingewikkeld. En heel andere vragen dan het oorspronkelijk, waar het oorspronkelijk om ging. Ja, dat viel mij inderdaad al op. Ze koos natuurlijk een legpatroon op basis van een kaart die ze had getrokken. En dat legpatroon gaf dan vragen in. Maar de vraag is van, hè, is dat ook de vraag die voor haar daadwerkelijk speelde? En hoe ik hem dus eigenlijk ben gaan interpreteren gaandeweg het duiden, was dat de vragen meer gingen over, welke stappen heb je te zetten om een beslissing te kunnen nemen? Dus wat heb je voor jezelf uit te vogelen om ja of nee te antwoorden? En nog heel eventjes voor de mensen die niet meer weten wat de vraag was. De oorspronkelijke vraag was dus, zal ik het maken van een mantel waarin een levensverhaal verwerkt wordt gaan aanbieden? En ja, het is dus een ja-nee vraag. Dat maakt het sowieso een beetje lastig. Ze zei wel, schrijft ze ergens, dat ze de toren interpreteerde als ja. Dat was dus de eerste kaart die ze getrokken had. En daarna heeft ze het legpatroon gedaan. En ik denk dat het inderdaad meer zo is dat de vragen haar uiteindelijk aan het denken hebben kunnen zetten over, wat heb ik te doen voordat ik kan beslissen of ik dit wel of niet ga doen. En dat is dus ook hoe ik hem nu dan zou willen insteken. Dus we hadden als eerste de drie van pentakels en die gaf antwoord op de vraag, welke overtuiging of aspect van je zelfbeeld wordt er momenteel uitgedaagd? En het beeld dat bij mij opkwam was vanuit de nar op die drie van pentakels, dat de overtuiging van er niet bij horen of misschien iets geks aan het doen zijn, dat daarom misschien het geen goed idee zou zijn, dat nu wordt uitgedaagd. Dus dat ze dat mag gaan bevragen bij zichzelf van, hey, houdt het me tegen om het te doen omdat ik het gevoel heb dat ik dan een vreemde eend in de bijt ben, dat ik dan niet pas waar ik of zo. Hè? Of, zoiets dergelijks was mijn ingeving. En zij zelf schrijft, haar associatie is verschillende disciplines waar ik gebruik van maak bij het creëren van de mantel. En dan noemt ze een paar disciplines. Cranio talking to the heart. Meditatie. Tarot noemt ze ook. En nou, als clarity trainer heeft ze geleerd om patronen te ontrafelen. Schrijft ze iets over haar achtergrond. Dus het samenvoegen van verschillende disciplines. Dus de verschillende drie rollen die je ziet op de drie van pentakels. En vervolgens ook creëren, groeien en bloeien. Ik zie haar alleen niet direct de vraag beantwoorden. Die hoort bij kaart 1. Welke overtuiging van je zelfbeeld wordt er uitgedaagd? Dus misschien is het wel, of welke overtuiging of aspect van je zelfbeeld. Maar misschien is het, ze kijkt naar zichzelf als iemand die verschillende disciplines bij elkaar kan brengen. En het is de uitdaging om dat dan op de juiste manier te doen, om dit aanbod te laten werken. dat zou kunnen. Dus ja, ik zie die ook wel dan als mogelijke interpretatie van de drie van pentakels. Ik vind het wel jammer dat ik nu niet weet hoe ze denkt over mijn interpretatie. Dus daardoor kan ik ze niet echt samenvoegen en een conclusie eruit trekken, omdat ik dat niet weet van haar. Vervolgens is 2. Welke zekerheid mag je doorzien? Rad van Fortuin. En zij heeft gezegd dat altijd alles aan verandering onderhevig is. Niets is uiteindelijk vaststaand of iets om aan vast te houden. En dat doet ze op de zaken, zegt ze, de toren. Is ook, hè, dingen die je niet vasthoudt. Bewustzijn van de kern van het levensrad. Het stille midden, wat er ook gebeurt. Of als de Sphinx. Even kijken hoor. De boel een beetje vanuit megapositie bekijken. Oké, ze noemt hier dus wel 3 verschillende interpretaties. En de laatste zin, ons levensmantels zijn uiteindelijk allemaal maar een verhaal. Ja, dus dan is het als je vanuit de Sphinx kijkt naar het leven, vanuit een grotere positie naar dat rad, en het rad ziet als het leven, dan is onze mantel, ons leven is allemaal maar een schakeltje in dat rad. Maar is dat een zekerheid die je mag doorzien? En hoe helpt dat je dan om te beslissen over de vraag? Die stappen zijn nog niet helemaal gezet hier. Ik hoop dat jullie het nog een beetje goed genoeg kunnen volgen. Het is denk ik best een complex legpatroon deze. Maar dit toont wel heel goed aan hoe je soms kunt worstelen met... Oké, ik heb een vraag. Ik kies een legpatroon. En vervolgens blijkt eigenlijk dat het nog... een puzzeltje is van oké, hoe heeft ieder stukje nou echt te maken met die hoofdvraag? En dat is wel wat je steeds wil doen. Dus het is heel belangrijk om een hoofdvraag te kiezen die goed matcht met het legpatroon. En hier wringt dat dus een beetje. En daardoor is het ook lastiger om steeds terug te keren naar dat hoofd. Maar ik zie haar bij vraag 2 dus eigenlijk verschillende dingen zeggen. Verschillende aspecten van het Rad van Fortuin. Ze trekt eigenlijk nog geen conclusie van welke er dan een antwoord is op de vraag welke zekerheid ze mag doorzien. Ik denk dat de eerste wat ze zegt misschien het duidelijkste is. Dat altijd alles aan verandering onderhevig is. Het is een zekerheid dat altijd alles aan verandering onderhevig is. Maar wat zegt dat dan over haar beslissing om wel of niet dat aanbod te gaan doen met die mantel? Is het alles is in verandering, dus ik kan het nu gewoon gaan proberen? Dat, of is het alles is altijd in verandering, of alles is altijd aan verandering onderhevig. En dus is deze, misschien is het ook wel, dus deze vraag is niet zo zwart-wit. Het is niet ja of nee, maar het is meer een vraag van hoe. In welke vorm gaat dit het beste passend zijn? En dan sluit hij wel mooi aan op wat zij zelf schrijft over de 3 van pentakels, waar ze zoekende is van, ik wil verschillende disciplines met elkaar combineren. Ik wil hier iets uitbouwen wat heel erg mijn werkwijze is. En dan is dus het stukje de zekerheid die je mag doorzien. Ja, alles is altijd aan verandering onderhevig. Dus waarom zou je nu jezelf de vraag stellen, ja, ik ga het wel doen of nee, ik ga het niet doen, zoals ik het nu voor ogen heb. Nee, je gaat gewoon nu eens wat proberen en misschien verandert je idee nog wel. En ga je het toch weer ietsjes anders aanpakken. Maar ik zie er wel een aansporing in om er mee bezig te blijven. In haar gehele verhaal ook, wat ze zelf concludeert uiteindelijk van, ik wil, wat schreef ze ook weer als allerlaatste... Dat zei ik net geloof ik al, hè. Dat ze legging laat zien dat ik de vraag nog niet moet stellen. Laat ik eerst het idee voor mezelf uitvoeren. En dan dus kijken. Dus voor zichzelf denk ik dat ze bedoelt zo'n mantel maken. En dan zien of je dat ook kunt omzetten in een aanbod voor anderen. Vervolgens bij vraag 3. Vraag 3 was... moet ik even scrollen, want ze heeft daar de vraag even niet duidelijk erbij gezet. Vraag 3. Hoe kun je jouw vertrouwen in het leven en het universum vergroten? De 5 van staven. Zij zegt sparren. Ideeën naast elkaar zetten, eigen ideeën, maar ook zeker ingevingen, beelden, tegenstrijdigheden. Allemaal welkom als het leven zelf. Interessant om uit te beelden, vorm te geven. Je talent en kracht ontdekken. Ontdekken. Ja, dus door verschillende, dus die 5 staven, hè, dat zijn 5 losse staven die zo'n beetje zo met elkaar aan het uitproberen en testen zijn. En zij ziet dat als een aansporing van iets wat ze kan doen. Misschien dus ja, het vertrouwen in het universum of in dit project, als je hem wat breder trekt, kan wel vergroot worden door gewoon te gaan uitproberen en te spelen met de ideeën. En ook wat ik net zei, dus niet vastgepind zijn op één beeld van hoe het precies moet gaan worden. Ik denk dat dat een beetje de hoofdconclusie wordt als ik zo verder ga. Vraag 4, verbinding met je zielspad herstellen. Daar had ze dus de zwaarde 3. Even kijken. Ze zegt aan de brin van deze toren. Is brin een woord dat ik niet ken of heeft ze een tikfoutje gemaakt? Aan de bron, aan de basis? Van deze toren ligt een doorgestoken hart, zwaarde 3. Hij ligt dus inderdaad onderaan de toren. Een rouwproces heeft mijn creativiteit doen opleven, schrijft ze. Een overlevingsmechanisme. Hoe ga ik mijn levenspad, mijn zielspad verder? Hoe herstel ik? Door deze pijnlijke levenservaring heb ik levenswijsheid opgedaan. Mijn passie en mijn hart ligt in het creëren als beeldend kunstenaar. En op deze wijze herstel of heel ik mezelf. En zou ik dit dus graag aanbieden. Dus dus hoe kun je dus verbinding met je zielspad herstellen? Dat vind ik wel een mooie. Dat zij echt zegt, ik ga door een rouwproces heen. En voor mij is dus dit wat ik voor ogen heb om te gaan aanbieden. Ook een manier om die verbinding met het zielspad te herstellen. Dus dat geeft ook wel een soort van ja op de vraag, moet ik dit gaan doen? Ik denk dat het dus eigenlijk het antwoord dan hier zou zijn, ja, ga ermee aan de slag. Maar pin je nog niet vast op hoe het precies moet gaan worden. Ga uitproberen, ga verschillende ideeën uittesten. Het hoeft nog niet nu al in de wereld gezet te worden en aangeboden te worden aan de buitenwereld. Je mag eerst een beetje proberen. Dat laatste over aan de buitenwereld wel of niet aanbieden, haal ik meer uit haar eigen tekst. Dat ze zegt, eerst voor mezelf doen, dan dat ik het uit de kaarten haal. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat ze het wel al gaat aanbieden, maar dan bijvoorbeeld aan vrienden of familie om een soort testfase te hebben. Langs het pad van anderen staan om zielenroerselen tastzicht en kenbaar te maken. Ja, dus ik denk dat een interessante kan zijn om eerst uit te testen op anderen. Dus zo kom je wel hè, op een antwoord op deze vraag. Ook al wringt de vraag een beetje, moet je de vragen per kaart een beetje wat breder bekijken om ze te kunnen plaatsen in de context. Ik denk dat je uiteindelijk een mooi beeld hebt hier van 4 kaarten die haar verschillende ingevingen geven voor hoe ze ermee om moet gaan. Ik weet zelf even niet zo heel goed meer wat ik bij het zwaarde 3 had gezegd. Dus die laat ik eventjes voor nu. Ik heb je eigenlijk gewoon willen meenemen in het proces van het zoeken. Zoeken naar betekenissen in kaarten. En het is niet altijd zo straightforward. En dat hoeft het ook niet te zijn. En je kunt leren om dit proces met jezelf en met de kaarten te doorlopen. En dat maakt het zo mooi dat kaarten dus verschillende kanten hebben. Ik heb dus in de vorige podcast mijn kijk gegeven. Zij geeft nu haar kijk. Er zitten een aantal overeenkomsten wel een beetje in. En ook wel wat verschillen. Het een is niet goed of fout. Het is goed of fout als het voor de. Het is goed als het voor de vraagsteller uiteindelijk een logisch antwoord geeft en een inzicht voor hoe verder te gaan. En ik denk dat dat hier al met al wel gelukt is, mag ik denk ik wel zo stellen. Omdat zij handvatten heeft van oké, wat heb ik nu te doen? En dat lijkt mij uiteindelijk de. Hoe zeg ik dat? Dat lijkt mij uiteindelijk het belangrijkste. Dat je een antwoord hebt op je vraag. Oké, goed. Dank je wel weer voor het luisteren. En heel graag tot de volgende podcast.